Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Heijnen van Teutum. In deze podcast duik ik, Simon van Teutum, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over China. En we weten sinds afgelopen jaar steeds meer over Rusland en over Poetin. Maar veel Nederlanders weten eigenlijk heel weinig over Xi Jinping. Geldt dat ook voor jou? En hoe denk je dat dat komt?
Eigenlijk wel. Wat je zegt, Rusland is dichterbij. We hebben er zelf mee te maken door de trollen, door de MH17, door de oorlog in Oekraïne. En China is, denk ik, het is natuurlijk waar. Er zijn al een heleboel boeken over China geschreven. Het wordt ook heel vaak genoemd. Maar ik denk voor mensen die er niet heel erg bij betrokken zijn, zoals ik, is het ook wel groot en ongrijpbaar. In de zin dat je hebt het gevoel van ik moet me daarin verdiepen. En het is absoluut een macht waar we steeds meer mee te maken krijgen. En die, waar we ook een houding toe moeten vinden. Maar de ingang tot die materie is nog, ook voor mij, best wel een opgave om die te vinden. Maar over onze gast, die heeft een boek geschreven juist over Xi en China. En jij was daar ook behoorlijk enthousiast over.
Ja, onze gast Ties Dams, hij is schrijver en strateeg. En hij is pas 29 jaar oud. Maar hij heeft op zijn 25ste al dit boek geschreven, De Nieuwe Keizer. En wat ik heel knap vind aan dat boek is dat hij het enerzijds heel erg begrijpelijk en laagdrempelig maakt voor mensen die nog niet heel veel over Chinese politiek weten, zoals ik zelf ook. Mm-hmm. Maar anderzijds biedt hij wel echt diepgang en nieuwe inzichten in zijn verhaal.
Ja, het is niet 10 dingen die je nog niet wist over China.
Nee, het is geen BuzzFeed. En hij schrijft het ook nog wervelend op. Dus het is heel beeldend en rijk is het eigenlijk opgeschreven. Ties Dams, welkom.
Dankjewel.
Het is 2022 en China staat inmiddels op de voorgrond van het wereldtoneel. Het land heeft bijna 1,5 miljard inwoners, een enorme economie. En het Westen vreest eigenlijk dat het de komende jaren ergens Taiwan binnen gaat vallen. Hebben we ons afgelopen jaren te weinig rekenschap afgelegd naar onszelf eigenlijk over die opkomst van China?
Ja, we zijn niet in staat geweest om China als meer te zien dan een markt. En vooral dan als een markt voor onszelf. We hebben veel te weinig rekenschap gegeven van de culturele en de politieke eigenheid van China. Wat dat vermag als dat gewicht krijgt op het wereldtoneel. En hoe diep dat snijdt met wie Europa denkt te zijn op de wereld. Hoe een aantal van de wetten over vrijheid, over welvaart, globalisering, die we in Europa als universeel hielden, China logisch straft. En we moeten daar nu serieus strategisch rekening mee gaan houden. En ik denk dat we daar enorm ons in vergist hebben.
In dit geval zeg je misschien twee dingen, als ik het goed samenvat. Ja. Aan de ene kant zeg je, we hebben China als macht gezien. Dat betekent, we hebben ons niet echt verdiept in de geloofsartikelen die onder die macht zitten, die ideologie die in de macht zit, de mentaliteit die onder de macht zit. En tweede is het oude liedje misschien, economisch belang. neemt het dan over, want daar hebben we wel verstand van. Ja. En dat hebben we met Rusland, hebben we onze vingers al gebrand. Ja. Maar nu zijn we opnieuw onze vingers aan het branden.
Ja, zeker. En kijk, als je op het punt van die economische belangen het vergelijk trekt tussen China en Rusland. We zijn nu bezig Rusland te ontkoppelen van Europa en hopelijk... dat is in ieder geval de rationale van de strategie. Rusland ontkoppelen van de wereld daarmee. De ontkoppeling, als de ontkoppeling van Rusland de Grebbeberg is, dan gaan we met China de Himalaya moeten bewandelen. Dat is in proportie
veel groter.
Veel groter. En waarschijnlijk niet te doen. We hebben misschien te lang inderdaad ons vergaapt aan dat makkelijke Russische geld. En daarvoor zitten we nu op de blaren en lijden vooral van mensen in Oekraïne. Maar daar is die strategische switch nog wel mogelijk. We kunnen nu wel, en dat zouden we nog veel beter kunnen doen, Rusland onszelf heel snel veel minder afhankelijk maken van Rusland. Dat is heel moeilijk, dat is heel pijnlijk, maar dat is nog wel strategisch mogelijk.
En bij China eigenlijk niet meer.
Nee.
Ja, en in dat kader, in het kader van die discussies, speelt de persoon Xi Jinping, waarover jij natuurlijk een boek hebt geschreven, een hele belangrijke rol. Wat is nou heel belangrijk voor het Westen om over die man en over de historische context of de opkomst van die man te weten in deze discussies?
Volgens mij is het absoluut belangrijkste, en daarom is het ook interessant om over hem te schrijven, is dat hij een product is, eigenlijk zijn hele leven is getekend door de ontwikkelingen in de Chinese macht van de afgelopen eeuw.
Ja, heel direct.
Heel direct. En dat geldt voor heel veel Chinezen. Want zeker, nou ja, de 20e eeuw was voor China extreem turbulent, chaotisch en gewelddadig. Maar hij bevond zich als zoon van een naaste vertrouweling van Mao echt in het oog van de storm. Dus... Hij is geboren in 1953, 4 jaar na de stichting van de Volksrepubliek. En elke twist and turn along the way, naar waar we nu zijn, heeft hij aan den lijf ondervonden. Ja. En dus
zijn vader is op een gegeven moment ook, moet je zeggen, gezuiverd.
Ja.
En toen werd hij ook uit zijn luxe leventje als zoon gegooid.
Dus nog steeds is het zo dat zeker de afstammelingen van die eerste Maoïstische soldaten, die nu de kroonprinsen in China worden genoemd, in een soort van apart gedeelte van Beijing wonen, extreem luxe levens leiden, maar ook eigenlijk als een aparte kaste leven. Dat was in 1953 ook zo, toen Xi Jinping daarin geboren werd. En hij werd dus geboren in die aristocratie. En dan ook nog eens een aristocratie die net een heel nieuw rijk in handen had gekregen. En hij werd heel duidelijk geboren als opvolger in dat systeem. En toen hij 9 was, werd zijn vader eigenlijk als eerste proefkonijn voor wat later de culturele revolutie zou worden, inderdaad gezuiverd. Dus dat is een eufemisme van een positie als vicepremier. Nou ja, tewerkgesteld, gemarteld, vernederd, van zijn familie verwijderd. En Xi Jinping dus ook. Hij zat op een heel chic schooltje, waar hij onder andere tijd doorbracht met een aantal van de mensen die nu zijn naaste adviseurs zijn. En dat ging in een kwestie van maanden naar moeten rennen voor zijn leven over de straten van Beijing.
Letterlijk, hè?
Letterlijk, ja. Voor hordes ideologisch gedreven Maoïsten die in hem de verrader van de revolutie zagen. En die chaos van de culturele revolutie is, het is niet te overschatten hoezeer dat nog steeds de prioriteit en de mentaliteit van de Chinese macht tekent. Ik vind het, als je nu bijvoorbeeld de Chinese science fiction leest van deze dagen, bijvoorbeeld van Qi Xun Liu, dat gaat over een verre toekomst, maar eigenlijk gaat het over de culturele revolutie. Zelfs in de science fiction is men nog bezig heel langzaam aan dat trauma een klein beetje in grip te krijgen. En dat is die Chinese macht ook aan het doen.
Want dat is het onderscheid wat je ook maakt. Want we hebben die beelden gezien laatst van de voorganger, hoe die Hu Jintao, zeg ik dat goed?
Ja, uitstekend.
En die werd weggehaald in echt een dramatisch moment. Ja. En volgens mij was het niet vanwege dat hij COVID zou hebben, zullen we maar zeggen.
Nee, ja.
Dus dat zagen wij. En voor mensen die de geschiedenis niet kennen, maar waar ik ook toe behoorde, was het echt zo'n schokkend iets. Maar als je jouw boek leest, zie je ook dat zuiveren, dat publiekelijk vernederen, dat is echt al een hele lange traditie. Ja. Maar je stelt ook dat het oogmerken van wat Xi doet heel anders is dan wat Mao deed.
Ja, zeker.
In welk opzicht?
Nou, Xi Jinping is ook zeer sterk ideologisch gedreven, zoals Mao, maar op een totaal andere manier. En ik denk dat de essentie zit in het feit dat Mao een narcist was, die zichzelf als een halfgod wilde positioneren in de ogen van de massa. En Xi Jinping door en door dienaar van die partijbureaucratie en die partijelite is. De culturele revolutie was een oorlog van Mao op zijn medebestuurders in de partijelite, omdat hij vond dat zij te veel macht hadden gekregen en hij te weinig. En daarvoor gebruikte hij zijn volksmennerij, de woede van het volk.
Het chaos ontketenen.
Letterlijk hordes mensen overal in China de straat op die hun leraren, hun burgemeesters, hun bestuurders aanvielen, fysiek en doden.
En dat is ook een breder thema in je boek, hè? De hele tijd die golven tussen orde en chaos.
Precies, ja. En als Mao Zedong een meester van de chaos was, een liefhebber van de chaos, volgens mij was hij eraan verslaafd, want steeds zocht hij het op, zelfs al was het niet in zijn directe belang, dan is Xi Jinping orde geobsedeerd.
Ja.
En beziet hij een wereld die heel veel chaos voortbrengt en China op allerlei manieren probeert te ontwrichten en waar de orde die hij in handen heeft eigenlijk het laatste redmiddel is. En van de buitenkant zie je twee mensen die zichzelf heel machtig maken. Mao Zedong en Xi Jinping. En volgens mij doen ze het vanuit een andere, volledig andere mindset.
Ja. En dat zuiveren, want dat gebeurt ook onder Xi.
Ja.
Dat heeft dus een heel andere. Wat jij schrijft ook van het gaat niet zozeer of ze te veel wilde hebben of zo. Dat interesseert hem niet. Maar waar gaat het precies om? Wat is hun doodzonde?
De loyaliteit aan de partij. Ja. Of het gebrek daaraan. Dat is de zonde. En waarbij, ik denk inmiddels, we moeten concluderen dat de partij gelijk staat aan Xi Jinping.
Ja.
En Xi Jinping het lot van zichzelf en van de partij gelijk stelt aan het lot van China.
Moeten we dat idee dat hij geobsedeerd is door orde en disciplinering. Hè? Moeten we bijvoorbeeld die strenge corona-wet wat we zien. Dat die mannen in pakken en mensen die dus het individu telt eigenlijk niet zo als het gaat om disciplineren. Moet gedisciplineerd worden om mee te kunnen doen.
Ja, zeker. En ik denk ook gewoon dat is waar de Chinese staat sowieso heel goed in is. In heel snel in een moment van crisis een bepaalde disciplinering opleggen. Maar dan vervolgens gaan experimenteren met het loslaten van die teugels. Dat is bijzonder lastig. En dat is het pakket waar ze nu in zitten.
Ja.
En het partijcongres is net geweest. En Xi Jinping heeft net zijn derde termijn gekregen. En nu zie je dat zijn belangrijkste ideologische adviseur ook, Wang Guning.
Die gaat al een tijdje mee, hè?
Die gaat al een tijdje mee. Dat is de soort van ideoloog en speechschrijver van Chinese leiders sinds 2002. Die krijgt nu, letterlijk op het moment van opname, komen de berichten naar voren dat hij zeggenschap krijgt over een informeel lichaam dat moet gaan verkennen hoe die COVID-maatregelen misschien eens verslapt moet gaan worden. Maar pas nadat die derde termijn verzekerd is en dan niet door een relatieve liberaal of een econoom, maar door de hardline nationalistische ideoloog en rechterhand van Xi Jinping. Die mag dat in handen krijgen. Dus ja, disciplinering is alles.
Dus om Xi te begrijpen, heb je die persoonlijke geschiedenis van hoe hij gehard is eigenlijk door de zuivering van zijn vader en ook zijn eigen mishandeling, kun je wel zeggen. Je hebt de culturele revolutie, die is heel belangrijk in een breder kader van chaos en orde.
Ja.
Maar je hebt ook nog de eeuw van de vernedering.
Ja.
Hoe speelt die een rol? En wat is dat precies en hoe speelt die een rol in Xi's huidige doeleinden?
Ja, dus die eeuw van vernedering die begon veel eerder dan Xi Jinping werd geboren en ook veel eerder dan de Communistische Partij in China aan de macht kwam. Die begon tijdens de opiumoorlogen, waarbij de Britten in eerste instantie en later allerlei andere Europese mogendheden in het keizerlijke China toen nog aanklopten en zeiden, wij willen toegang tot uw markten. Geef dat maar, alstublieft. En in het bijzonder omdat we een heleboel opium hebben uit India, et cetera. En het zou handig zijn als we die ergens aan de man kunnen brengen. We hebben dat in Engeland geprobeerd. Bleek toch dat je allerlei sociale problemen krijgt als je grote hoeveelheden opiaten verkoopt aan
koningin Victoria wilde het ook
precies
niet. Ja.
Dus koningin Victoria wilde dat niet in de eigen grenzen, maar dan maar naar China. En interessant genoeg zei de Chinese keizer, ik onderhandel niet met diplomaten. Dus als u wat wil doen, dan moet mevrouw Victoria zelf maar langskomen. En B, Wij hebben geen behoefte aan uw beschaving. Die van ons is universeel en perfect. En we hebben al helemaal geen behoefte aan uw opiaten. Want we denken dat dat allerlei maatschappelijk ontwrichtende effecten kan hebben. En toen besloten Engeland in eerste instantie en later andere Europese mogendheden met grof geweld toegang te verkrijgen tot de Chinese markt. Door simpelweg van Hongkong helemaal, dus van het zuidoosten helemaal naar het noorden langs de kust, alles in de hens te zetten. En,
de opium wars.
Dat waren de opiumoorlogen. En als je nu naar Shanghai gaat en je gaat echt lekker uit eten, dan moet je naar de zogenaamde Franse concessie. En dat is, dan zie je een klein, heel mooi koloniaal stadje midden in de stad. En daar, dat is een reliek uit die tijd. Daar werden kleine koloniale besturen met eigen munteenheden, eigen politie, vaak gedeeld door verschillende Europese mogendheden neergezet. Niet om China helemaal te overheersen, dat was te groot. Maar om de facto de Chinese overheid lam te leggen en de Chinese markt volledig te openen voor die Europeanen. En dat, als je nu kijkt naar hoe Chinese leiders, en Xi Jinping is daar het beste voorbeeld van, het grote verhaal vertellen van China, China's wederopstanding op het wereldtoneel, dan gaat het om het te boven komen van die vernedering.
Ja.
En er waren twee bronnen van die vernedering. Eén was de westerse agressie. En twee was de eigen naïviteit. Want blijkbaar was de eerste reactie van de keizer, onze beschaving is perfect en we hebben u niet nodig, die klopte niet helemaal. Want ze zaten eigenlijk gewoon, stonden machteloos op het moment dat
Dus dat moet niet nog een keer gebeuren.
En dan heb je te maken met echte Marxisten. Die geloven in dialectiek. Dus het verenigen van conflicterende tegenstellingen. Aan de ene kant die perfecte Chinese beschaving. Aan de andere kant de trucs van de westerse moderniteit. En op een of andere manier moeten die twee samengebracht worden om tot een sterker, meer competitief nieuw model te komen. En dat is waar Xi Jinping mee bezig is. En dat is uitgemond in een sterke staat die probeert het kapitalisme te gebruiken om competitiever te worden dan de westerse tegenhangers. En dat is waar Xi Jinping mee bezig is. Maar dat geeft dus meteen ook spanning. Aan de ene kant wil hij alles controleren. En aan de andere kant is om de trucs van het kapitalisme en de westerse moderniteit zich eigen te maken, heeft China zich moeten openen naar de westerse moderniteit.
Ja. En dat wordt nu ook vaak gezegd als het gaat over spanningen en als het gaat over de eventuele betrokkenheid van China met Rusland tijdens de invasie. Dat China zich heel moeilijk kan permitteren dat de economische banden met het Westen onder druk wordt gezet. In die zin is men ook, afhankelijk is misschien een groot woord, maar toch over grotendeels speelt het een grote rol in het slagen of niet slagen van het bewind van Xi.
Ja, zeker. En dat wordt nu ook erger, want de kwartaalcijfers voor China zijn gewoon echt heel slecht. Het gaat belabberd met de economische groei. En daarvoor blijft het heel erg belangrijk dat grote Europese bedrijven meer blijven investeren in China. En bijvoorbeeld een Duits bedrijf als BASF, een hele grote soort van chemische gigant, die heeft ook net aangekondigd weer meer productie van Europa naar China te verplaatsen. Dus dat gebeurt ook nog wel. Een hele grote Amerikaanse financiële speler, BlackRock, heeft net een heel groot nieuw fonds in China opgericht. Dus er zijn ook al tekenen dat die wederzijdse afhankelijkheid nog steeds eigenlijk groeiende is, ondanks de retoriek van alle overheden om dat terug te brengen. Tegelijkertijd denk ik dat Als ik kijk naar het laatste partijcongres en wie er nu de nieuwe bazen onder Xi Jinping zijn geworden van China.
Drie keer oud hulpjes van hem toch?
Ja.
Of uit Beijing of uit een provinciaal bestuur?
Ja, en sowieso allemaal mensen met een sterke loyaliteit naar hem persoonlijk. En allemaal mensen van de harde nationalistische en vaak ook militaire kant van de partij. Dus de volgelingen van Hu Jintao, erg economisch gericht.
Technocraten,
die zijn er nu volledig uitgewerkt.
Dus dat was eigenlijk dat afvoeren van Hu Jintao was eigenlijk ook als vorm van symbolische laten zien dat die factie nu uitgeschakeld is.
Ja, het was in ieder geval een heel krachtig symbool. Ik twijfel nog steeds, ik heb die beelden nu een keer of 20 gekeken, ik twijfel nog steeds of het echt georchestreerd was. Dus er zijn goede argumenten voor en goede argumenten tegen.
Is er nog nieuws daarna over hem naar buiten gekomen?
Nee. Okay. En dat gaat ook niet gebeuren, denk ik. Het zou zomaar kunnen dat bij een volgende gelegenheid er weer Jiang Zemin heeft er ook een tijd lang zo naast gezeten. Zonder enige invloed of wat dan ook.
Hoe staat, dat is natuurlijk wat mensen zich hier vaak afvragen ook. Hoe staat China ten opzichte van Rusland in dit huidige conflict?
Dat is een hele belangrijke strategische vraag voor ons ook natuurlijk. Ja. Ook omdat de Europese versies van dat verhaal waanzinnig uiteenlopen. Er zijn allerlei mensen die gewoon zeggen China, Rusland, dat zijn twee autocratische systemen, dus die zullen elkaar wel bekken. Misschien hebben ze het zelf afgesproken. Een Amerikaanse woordvoerderslijn is ook heel erg die kant op gegaan. Vanaf het begin van de oorlog heeft het State Department en het Pentagon proberen te zeggen, het is allemaal afgestemd. En andere mensen, zoals bijvoorbeeld Borrell, onze hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken in Brussel, heeft zelfs al opgeroepen dat China een soort van medierende rol moet hebben. China is de enige partij die iedereen samen kan brengen. Wat een frappant statement was. Ik denk dat de CCP, de Chinese overheid, dat is misschien niet zo spannend antwoord voor een leuke podcast, maar heel ambigu erin zit.
Ja, ja.
En dat heeft eigenlijk op alle niveaus zijn daar redenen voor. Cultuurhistorisch hebben China en Rusland allerlei oude krenkingen. Er zijn ook delen van Mantsjoerije die China eigenlijk vindt dat van hen is. En die Rusland nu in handen heeft. Er is diepe wantrouwen richting, zeg maar, het Rusland dat is ontstaan na de val van de Sovjet-Unie. Want veel te veel beïnvloed door het Westen. Ironisch genoeg, zo denken wij er natuurlijk nu niet meer over na. En er zijn allerlei materiële belangen. Vooral in de nieuwe zijderoute waar Rusland en Oekraïne heel belangrijk voor zijn.
Ja. Ja. En plus de chaos die nu dreigt. Nou, zowel economisch precies. Als, laat me zeggen, ja, de chaos van een niet gelukte invasie.
Ja, ja. En daar blijkt ook een andere soort van strategische horizon uit. Gewoon een ander toekomstbeeld. China is bezig aan het bouwen van een parallele nieuwe wereldorde. Een postwesterse wereldorde. Waarin het Westen of Europa een provincie is, maar niet meer het centrum. En Rusland, Poetin, heeft zijn strategische horizon verkleind tot morgen en overmorgen. En het overleven in een strijd. En Rusland was lang voor China een soort van hele handige bad boy. Die alle vervelende dingen tegen het Westen wilde zeggen, waar het zelf soms ook behoefte aan heeft. Ja. En die positie staat nu onder druk, want misschien is Poetin er over een jaar wel niet meer.
Ja, en de term die vaker gebruikt wordt in internationale betrekkingen om die relatie te omschrijven is frenemies. Ja. Dus eigenlijk toch ook wel vijanden, of er zitten vijandelijke elementen in. Ja. Maar door die gemeenschappelijke vijand, het Westen dan, toch ook wel bevriend.
Ja, ja, daar zoiets zit erin. En sowieso heeft China niet echt bondgenootschappen. En ik denk ook dat de Chinese macht les heeft getrokken uit de Koude Oorlog en uit de periode na, dat bondgenootschappen voor een grootmacht eigenlijk niet goed te onderhouden zijn.
Ja.
Sterk nog dat je dat wel kan, maar dan moet je enorm veel geld uitgeven aan overzeese militaire basis en economische hulp. En dat wil China niet uitgeven aan de rest van de wereld, zoals Amerika doet. Dat wil China uitgeven aan China. En dus Rusland is nooit een bondgenoot geweest. Het is op punten een bijzonder lastige partner geweest. Ik denk wel dat er een oprecht nauwe band was of is, en dat weet ik niet, tussen Xi Jinping en Poetin.
Ja.
En er is ook een gemeenschappelijke punt in hun. Ze hebben allebei een vorm van vernedering als basis. Dus bij Rusland is dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en hoe het Westen zich daar heeft gedragen toen. En wat jij net beschreven hebt. Ze hebben allebei dat gevoel van nationale gekrenktheid. En ze hebben ook, denk ik, deels, zoals jij het beschrijft, en wat ik dan bij Poetin natuurlijk ook en zijn ideologen daaromheen ook tegenkom, een soort Westerse individualisme, liberalisme is een vorm van decadentie eigenlijk. Ja. Die uiteindelijk vervoerlijk is en moet en ook ondermijnend is, dus bestreden moet worden.
Ja, ja, precies. Maar waar het wel waar ze wel gebruik van hebben moeten maken om zelf sterker te worden.
Ja.
En dan heb je dat die momenten met George Bush, dat hij zegt, I looked into the man's eyes and I saw a good soul, na zijn eerste ontmoeting met Poetin. In diezelfde tijd ging Hank Paulson, de minister van Financiën van Bush, naar China om zijn goede oude vriend Xi Jinping te ontmoeten en zei die soort gelijke dingen. Echt een kapitalist, heeft het beste met het Westen voor, et cetera. En blind voor tenminste het feit dat die landen hun eigen verhaal aan het uitleven zijn.
Maar Ties, je zou het ook om kunnen draaien. Want we hebben het over de eendracht eigenlijk binnen die autocratische wereld.
Ja.
Maar hoe zit het eigenlijk met de eenheid binnen het Westen? En dan bedoel ik zowel de Verenigde Staten en Europa, maar ook binnen Europa. Hoe eendrachtig zijn wij?
Ja, we boeken vooruitgang en er zijn enorme problemen. Ik denk dat zeker sinds februari zijn de VS en Europa weer veel dichter naar elkaar toegekropen. En dat heeft ook zijn weerslag op hoe China bekeken wordt. Ik denk dat we veel meer nu, ook in Europa, ministers van buitenlandse zaken en regeringsleiders dingen horen zeggen die ervan uitgaan dat China en Rusland één soort van gemeenschappelijke uitdaging of vijand vormen. En ik denk dat dat daarvoor niet aanwezig was. En dat is wel een teken van die Amerikaanse invloed. Waar Amerika veel belang erbij heeft om inderdaad China en Rusland bijeen te zetten als gezamenlijke uitdaging voor het Westen. Ik had anderhalf jaar geleden een gesprek met Radek Sikorski, de nu Europarlementariër, vroeger minister van Buitenlandse Zaken, en gewoon heel vooraanstaand denken over buitenlandse zaken en zeker ook over transatlantische relaties.
Van Polen, toch?
Ja.
En de man van en Applebaum.
Klopt, ja. En ik vond dat hij het heel kernachtig zei. Hij zei, Europa en Amerika delen de China-agenda tot het allerlaatste punt. En dat is, er is conflict, hard conflict nodig om China uiteindelijk te stoppen van het innemen van die nummer 1 positie op de geopolitieke aaprots. Dat is een stap die Amerika waarschijnlijk wil nemen. En waar Europa van zegt, nee, dat kunnen we niet. Daar hebben we geen belang bij. Al die stapjes daar naartoe, al die tredes op de ladder, daar zijn heel veel gedeelde belangen voor China of voor de Verenigde Staten en Europa. En dat zien we nu. We zijn steeds die escalatieladder iets verder aan het oplopen. Maar binnen Europa zijn nog steeds ook wel hele grote verschillen. En dat, nou ja, de verschillen tussen Duitsland en Frankrijk zijn daarin denk ik heel leidend.
En de kwestie Taiwan.
Ja.
Want misschien als het Poetin gelukt was in 3 dagen Kiev in te nemen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Waardoor denk ik de plannen met, ik weet je misschien, daar weet jij misschien veel meer van. Over die, wat voor plannen China heeft met Taiwan.
Ja.
Maar dat kan wel eens een kink in de kabel zijn geweest. Deze mislukte. Ja. Want men is wel wakker geworden hier.
Ja, zeker. Ik denk dat het eigenlijk tegelijkertijd 2 dingen voor elkaar kreeg. Die China niet wilde. Of in ieder geval niet samen wilde. Namelijk een sterker gemilitariseerd Europa. Duitsland die zijn defensieuitgaves opvoert. En een Europa dat dichter bij de VS staat. China had altijd gehoopt dat als Europa dan geopolitiek zelfstandiger zou worden, dat zou betekenen dat het zich minder zou aantrekken van Amerika. Nu gebeurt het tegenovergestelde. Dus dat is bijzonder lastig. En ook kan China nu heel duidelijk zien, A, hoe moeilijk het is ook voor een groot land om een klein land in te nemen. En B, hoeveel pijn Europa een andere mogelijkheid kan doen door financiële sancties.
Toch is het een hele andere orde van grootte hoeveel pijn Europa zichzelf zou moeten doen. Want je hebt één die cruciale infrastructuur. China heeft volgens mij ook de grootste haven van Griekenland. Piraeus hebben ze in handen. 2, economische afhankelijkheid überhaupt. Ik meen me te herinneren dat er in 2013 een handelsconflict was over zonnepanelen.
Ja.
En dat premier Li toen direct met Merkel heeft geonderhandeld, terwijl Europa dat soort dingen eigenlijk gezamenlijk doet.
Ja.
Waardoor er geen importtarieven kwamen. Dus in dat op, als je dat door die lens bekijkt, dan is China daar wel machtiger in dan Rusland, toch?
Is veel. Ja. Rusland had de economische omvang van de Benelux. Hè? Dus dan komen we terug op de Grebbeberg en de Himalaya. Dit is een totaal andere orde van proportie. Maar het is wel ook nog steeds zo dat Europa China heel veel pijn zou kunnen doen op financieel vlak. Ik denk alleen niet genoeg om China te stoppen in de belangrijkste geopolitieke doelen. En ik denk dat bij elke levenslijn die wij afsnijden tussen Europa en China, China in staat zal zijn om een andere te versterken met de opkomende markten in de wereld. En
in Afrika zit ze veel.
In Afrika en Zuidoost-Azië. En dat is volgens mij waar we moeten concurreren met China. Niet zozeer door in de directe relatie met China harder te zijn of contact af te snijden. Maar door een competitievere propositie neer te leggen voor samenwerking, of dat nou economisch of militair of geopolitiek is, bij de de landen die de nieuwe middenklasses van de komende decennia gaan hebben. Dat is waar we moeten concurreren. En dat doet China heel erg goed. China heeft dat serieus genomen en doet dat al jaren.
Maar dat is moreel ook nog wel een lastige kwestie. Want ja. Hoe Europa dat doet, is die sluit handelsverdragen, maar die zegt dan, je moet wel aan deze hele rits voorwaarden voldoen.
Ja.
Om te zorgen dat je goed voor de bevolking zorgt. Of dat er goede arbeidsomstandigheden zijn. Om te zorgen dat staten misschien iets democratiseren ook.
Ja.
Zou je dan zeggen, moet je die voorwaarden maar uit het raam gooien en net als China gewoon zeggen, hier is een pot geld, wij willen invloed?
Nee, want ik denk ook dat die voorwaarden heel belangrijk zijn om vertrouwen te wekken in dat de investeringen gaan lukken. Dus China neemt door inderdaad een pot geld op tafel te gooien ook heel veel risico. En dan zie je ook dat het soms heel erg niet lukt. Maar wat China doet is, en wat Xi Jinping in het bijzonder extreem goed doet, is hij begrijpt de politieke macht van verhalen, van een narratief. En hij verkoopt niet alleen een snelweg of een haven. Hij verkoopt een ticket om je aan te sluiten bij een postwesterse wereldorde en emancipatie van die westerse onderdrukking.
Ten opzichte van, ja, precies.
Ten opzichte van de
westerse Amerika onderdrukking. Amerika en Europa, ja.
En vooral Amerika, maar
maar überhaupt dus, het hele westerse model.
En zo maakt hij dat Chinese verhaal van wederopstanding, maakt hij tot een op heel veel plekken een hele aantrekkelijke propositie voor andere publieken in de wereld.
Wat grappig, dat probeert Poetin nu ook in speech na speech.
Ja.
Waardoor een soort zo'n narratief van het Westen is bloedig en heeft jullie onderdrukt. Sluit je maar bij ons aan, want wij, dat is niet helemaal overtuigend in zijn geval.
Nee, in Rusland, bij Rusland, ik denk ook dat het onder andere niet overtuigend is, omdat bij Rusland de materiële kant van de zaak, namelijk daadwerkelijk investeren, ook altijd fout gaan.
Ja.
Binnenlands en buitenlands.
Maar jij vindt Xi op beide gebieden, dus die economische belofte en die narratieve belofte, de ideologische belofte, sterker.
Ja, en daar heeft zeker de EU geen kaas van gegeten.
Ja.
Die presenteert.
Vind je dat pijnlijk? Vind je het zo echt heel zo bedroevend qua niveau?
Ja, ik vind het heel bedroevend en pijnlijk qua niveau. En ik zie dat we aan het begin staan van een geopolitieke volwassenwording. De EU is nog niet zo lang, bestaat ten eerste nog niet zo lang als je vergelijkt met andere machtssystemen. Als je een Europese diplomaat vraagt, dan zullen ze ook zeggen, we staan in de kinderschoenen. En we denken ook nog niet zo heel lang weer na over, wat is die Europese identiteit op het wereldtoneel? Want we zagen de rest van de wereld vooral als markt. En dan heb je geen identiteit nodig.
En hebben het narratief van liberale waarden en liberale democratie en universalisme, wat er eigenlijk zo wordt aangevallen door zowel Xi als Poetin, hebben we dat narratief ook laten verslonsen?
Ja, we hebben dat narratief laten verworden tot een lijst normen en governance voorwaarden.
Ja.
En dat is wat anders dan een verhaal.
Ja, dat is een goede.
En dat hoeft ook niet meer, want je hebt een verhaal nodig als je je in de geschiedenis begeeft. Maar wij zijn eruit gestapt. Wij waren voorbij de geschiedenis. Ik ben net zo oud ongeveer als Francis Fukuyama's boek, dat dan altijd wordt aangehaald, The End of History. Maar dat is wel de mindset waarin de movers en shakers in Brussel en ook in Berlijn zijn opgegroeid. Wij hoeven dat niet meer te doen. We hebben die universele principes, daar kunnen we op terugvallen. En verder doet de markt voor ons wel de beste propositie voor de rest van de wereld. En dat rolt wel onze kant op. En daar komen we nu van terug. Maar dat betekent wel dat je weer een hele nieuwe taal moet ontwikkelen.
En in die taal of in die geopolitieke ontwaking, hoe belangrijk is daarin een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid? Want ik moet denken aan een quote van Henry Kissinger, volgens mij oud-minister van Buitenlandse Zaken, die zegt, who do I call when I want to speak to Europe?
Ja.
En dan belt hij niet iemand in Brussel, dan belt hij de Franse of de Duitse regeringsleider. Ja. Is dat nog steeds zo en gaat dat veranderen?
Ja, we zitten in een lange periode van experimenten. Bijvoorbeeld, je ziet dat in wie Xi Jinping ontmoet. Dat is dan iets wat ik natuurlijk veel in de gaten hou. Je kon dat heel makkelijk zien veranderen tijdens de COVID-periode. Want dan had je dan gebeurde dat online. En dan had je van die Zoom-beeldjes. Dus dan heb je steeds een ander mozaïek. Dat was dat eerst Merkel en Xi. En dan zag je een combinatie van Merkel en Macron en Xi. En op een gegeven moment zaten Michel en von der Leyen daarbij. Dus dan heb je zo'n scherm bijna gevuld met Europeanen en één Chinese tegenhanger. Dus zo experimenteert China met, experimenteert Europa met hoe vertegenwoordigen wij onszelf op het wereldtoneel. En ja, Macron is daarin heel vooruitstrevend, heel erg Frans. Die wil heel graag Europa vertegenwoordigen zelf. En als hij dat niet in zijn eentje kan doen, dan maakt hij er echt een punt van om bijvoorbeeld bij bezoeken van Chinese staatsleiders aan Frankrijk om te zorgen dat een deel van dat bezoek wordt gedaan door Europese leiders en dan vooral Frankrijk en Duitsland met de instellingen en die Chinese leiders. Hij wilde dat nu ook weer met Scholz. Nou, Duitsland is daar een heel stuk conservatiever in. En ja, een gedeeld Europees buitenlands beleid is heel erg belangrijk. Maar dat gaat ook nog een tijd duren. Dat ontwikkelt zich niet zo snel. Maar wat we wel kunnen doen is experimenteren met die vertegenwoordiging. En met het vertellen van dat verhaal. En daarin zit meer speelruimte. Daarbij kunnen dus op goede momenten Frankrijk en Duitsland samen met instellingen al wel iets opvoeren, en ik bedoel dat helemaal niet bagatelliserend, dat sterker staat dan waar eigenlijk de formele instituties of het formele beleid terecht is gekomen. Dus het is een soort van een verschil tussen daadwerkelijk beleid en de vertegenwoordiging of de representatie op het wereldtoneel. En op dat tweede, daar is denk ik heel veel spannend mogelijk.
Ik heb nog een vraag over, we beschrijven nou dat Europa moet eigenlijk teruggaan, zijn narratief herijken, de waarde herijken. Niet alleen maar inderdaad een paar punten waar je aan moet voldoen om lekker handel te kunnen drijven. En dus we zijn een beetje postmodern geworden. Maar hoe postmodern is eigenlijk Rusland, maar we hebben het vandaag over China. In zijn hang naar geschiedenis. Hè? Beide landen hangen enorm, verwijzen vaak naar geschiedenis. Lijkt alsof ze die geschiedenis nog een levende motivatie is voor hun handelen.
Ja.
Is dat ook zo?
Zeker bij China is dat het geval. Ik denk dat ook door de zwakte van de Russische instituties, onder Poetin heel veel meer verschuivingen en gespeel heb gezien met welke geschiedenis nou.
Ja, dat is ook een soort gabbelton in wezen.
Ja, en ik zie daar in Beijing veel meer continuïteit.
Daar zit echt een diepe overtuiging achter.
Ja, en die geschiedenis is cruciaal. Daarom, en het is postmodern in de zin van dat iemand als Xi Jinping en zijn belangrijke adviseur Wang Guning echt wel doorhebben dat je de geschiedenis kan herschrijven. En dat gebeurt vanuit machtsdoeleinden. Maar het is niet zo postmodern in de zin van dat men accepteert dat alles vloeibaar is. Er wordt wel gewoon op een partijcongres met een historische resolutie bepaald wat nu de geschiedenis is. En dat die net iets anders was dan gisteren, zijn we vandaag vergeten, want die resolutie ligt op tafel. Dus het is postmodern, maar vanuit de staat bekeken. Ik denk dat het eigenlijk meer Machiavelliaans is. Machiavelli had het ook heel goed door, dat een leider in staat is om zijn eigen geschiedenis te herschrijven en dat een fundamenteel onderdeel van zijn machtsarsenaal is.
Maar dat betekent wel dat die leider ook echt in die geschiedenis gelooft, of in ieder geval.
Ja, ik denk dat bij Xi Jinping zeker het geval is en dat er ook al een competitie tussen geschiedenissen van China is geweest. Maar die is in 2012 beslecht met zijn benoeming. En bij elk belangrijk moment sleutelt hij weer verder aan het vaststellen van zijn geschiedenis als de geschiedenis van China. En wij hebben daar dus ook een bijrol in. En het wordt steeds belangrijker voor ons om onszelf rekenschap te geven van wat die bijrol precies is. Want dat is ook de bijrol die hij verkoopt aan andere landen. Dat is waarin hij zegt, westerse hegemonie, dat is een onderbreking in een langere wereldgeschiedenis. Dus rest van de wereld, schaar je maar achter ons in de toekomst. In de toekomst waar we die westerse hegemonie vergeten kunnen zijn. Dat komt vanuit een diepe overtuiging over wat die Chinese geschiedenis is. En vanuit die geschiedenis verkoopt het dus ook zijn rol in de wereld aan andere landen. En ja, daar hebben wij een bijrol in. Die maakt heel veel uit voor hoe de rest van de wereld ook ons ziet.
Dan nog iets anders, Thies. De uitwisseling van ideeën en personen tussen China en het Westen. Want
in die geopolitieke ontwaking van het Westen is er ook een heel sterk anti-China sentiment ontstaan, ja. kun je ja. wel zeggen. Er zijn zelfs mensen die dat vergelijken met het McCarthyïsme in de jaren 50 tegen het communisme in het Westen. Het kan een soort heksenjacht ook worden. In dat kader, hoe belangrijk is het dat er nog wel uitwisseling van personen en ideeën tussen die twee machtsblokken blijft bestaan?
Ja, ik denk dat het... het is een beetje preken van eigen programma. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. We gaan hoe dan ook... zitten we midden in een machtsomwenteling in de wereld die een aantal decennia gaat duren en heel groot is. En waar die ook op uitkomt, hij is heel groot. En we gaan ermee moeten dealen voor tenminste nog 20, 30 jaar.
Het oude normaal is voorbij.
Ja. En we staan aan de voet van iets nieuws, maar in ieder geval in een periode van een enorme transitie. En daarin zijn volgens mij nog gevaarlijker dan slechte bedoelingen misverstanden. En gebrek aan begrip. En strategische misvattingen.
En dat is het gevaar als alle bruggen verbrand zijn, dan wordt die kans groter.
Ja, ik sprak een keer met een oud spion. Ik vond het heel inspirerend, want je denkt vooral aan inlichtingendiensten als mensen die inderdaad bezig zijn met de ander te pakken. Zoals George Smiley, ik ben een enorm fan van John Le Carré, zei... we spend our lives finding the weaknesses in one another's systems, but isn't it time that we say, or that we confess that we're really a lot more alike than different? Zoiets, ik parafraseer. En zo keek zij er ook naar. Zij zei, spioneren is eigenlijk mekaar proberen te begrijpen in een situatie waarin...
Was een Chinese spion, hè?
Nee. Oh, een Europese
spion. Oh, een Europese spion, oké.
Nederlandse spion. Spioneren is elkaar proberen te begrijpen daar waar je dat in de openheid niet mag doen. Maar het is uiteindelijk gaat het om empathie en kijken wat is nou wat die ander beweegt en hoe reflecteert dat op mijzelf. En ik denk niet dat alle spionnen er zo tegen aankijken, maar ik vond dat heel inspirerend omdat dat laat zien hoe belangrijk dat is. En dus ook hoe belangrijk dat is om dat niet alleen aan spionnen over te laten. Spionnen moeten dat doen in de situaties waarin dat het allermoeilijkst is. Maar we kunnen heel veel leren over Chinese bedoelingen, ambities. En ik zou zeggen dat de meest bedreigende ambities van de Chinese staat gewoon openlijk in beleidsdocumenten zijn. En dat een van de redenen dat we daar nu zo van schrikken is omdat we die beleidsdocumenten niet gelezen hebben de afgelopen 30 jaar. Dus ja, dat contact is enorm belangrijk. Maar ik zie ook dat we een hele moeilijke tijd ingaan. Dus ik heb ook geen naïviteit over dat.
Nee, precies. Want als je het hebt over de concrete uitwisseling van personen en ideeën, dan zijn er ook twee bezwaren die je vaak hoort. Eén is natuurlijk de humanitaire rampen in China.
Ja.
Genocide, of dat wordt gezegd, die op Oeigoeren daar gepleegd wordt.
Ja.
Dat vinden mensen een principieel argument om die uitwisseling te dwarsbomen.
Ja.
En twee, er zijn ook mensen, want je noemt het woord naïviteit. Er zijn ook mensen die uitwisseling van personen ook al zien als een blijk van naïviteit. Omdat je dan de ruimte geeft om de tegenstander eigenlijk jouw instituties te infiltreren. Follow the Money had laatst een onderzoek over de universiteiten in Nederland. En wij hadden in een eerste aflevering ook Marit de Rooij over Rusland.
Ja.
En die zei ook, Rusland ziet informatie ook als een dimensie van oorlog. En wij zien dat veel minder. Dus hoe kijk je dan tegen die bezwaren aan?
Ja, ik begrijp het. En dit is een deel waar mijn soort van technisch onderzoek zich op richt. Dus Chinese en in mindere mate ook Russische informatieoorlogsvoering en psychologische oorlogsvoering. Ik zie dat zij dat ze heel serieus nemen. En ze zijn er ook niet mee opgehouden na het eind van de Koude Oorlog. In Beijing is de Koude Oorlog nooit geëindigd. Dus ja, dat is heel belangrijk. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we die contacten door een strategische lens zien. En een tijdje geleden was er daar kwam Follow the Money ook mee overigens. Maar het schandaal rondom een onderzoekscentrum aan de VU, waarin Chinese concepties van mensenrechten werden onderzocht en onder een breder publiek werden gebracht, om het vriendelijk te zeggen. Dat is extreem naïef, niet alleen om dat toe te staan, maar om te zien dat daar meer financiering voor is dan voor onderzoek naar Chinees buitenlands beleid in Nederland. Maar dat betekent niet dat het niet heel interessant is om serieus onderzoek te doen naar hoe China probeert mensenrechten en concepties van mensenrechten binnen de VN probeert te veranderen. Dat is heel belangrijk.
Maar dan moeten we dus, zoals jij zegt, door een strategische lens kijken.
Ja, want anders is het inderdaad betekenisloos.
Ja, dat vind ik een duidelijk advies in elk geval. Ties, dankjewel voor het
dankjewel.
Gesprek.
Dankjewel. Graag gedaan. Heel leuk.
Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.
Leuk dat je naar een podcast van NRC luistert. We willen graag weten wat je van onze audio vindt. Je helpt ons enorm door via nrc.nl/podcastonderzoek een vragenlijst in te vullen. Dankjewel.